Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Vandaag krijg je, zoals elke week, van onze relaas. Maar deze week doe iets speciaals, want we hebben iets te vieren, want we doen dit ondertussen al 5 jaar lang. Daarom leiden we vandaag met z'n drieën relaas in, om jullie te bedanken. Want elk leven, groot of klein, elk leven verdient het om verteld te worden. En dat is al 5 jaar lang het kloppend hart van relaas. En wat ons betreft, zal dat de komende jaren ook zo blijven. 5 jaar waargebeurde verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Meer dan 180 hebben we ondertussen gevonden. Dat deden we in het begin met 3, Pieter, Timon en Dieter, maar 3 werd al heel snel veel meer, in Gent en dan ook in Antwerpen.
Heel veel handen, voor en achter de schermen, die samen op een of andere manier geholpen hebben om de verhalen te vinden, te kneden, een podium te geven en de wereld in te sturen. Maaike, Lisbeth, Anna, Anneleen, Katlijne, Charlotte, Egwin, Evert, Evita, Freya, Hendrika, Julie, Jurgen, Kenny, Laura, Lee, Lynn, Marie, Marilyn, Patrice, Philippe, Rick, Ruby, 4 Sarah's, Silke, Siska, Stefan, Steve, Tessa, Valens, Valence, Valerie, Wouter, Janlisa, Helena en Alvaro. Merci. En aan al die vertellers die op ons podium hun relaas durfden delen met ons, en dus ook met jullie, de luisteraars, merci. Zonder jullie geen relaas. Wie van jullie luistert er al 5 jaar trouw en voor wie is dit de allereerste relaas? Wat doet relaas met jou? Verzet het je zinnen? Waarom luister je? En wat hoor je in die verhalen?
Wij willen het graag van je weten. Dit jaar verwelkomen we onze 1 miljoenste luisteraar. En daar staan we met ongeloof naar te kijken. Daar kunnen we alleen maar ongelooflijk dankbaar voor zijn. Kom eens praten met ons. In Gent of in Antwerpen. Of binnenkort in Brugge op een van onze vertaalavonden. Stuur ons een berichtje, groot of klein, via Facebook, op onze website of via een van onze relaasmedewerkers. Weet dat wij nog lang niet uitverteld zijn. Samen bouwen we verder aan deze steeds groter wordende bibliotheek van waargebeurde verhalen. Dus of je nu luistert of zelf vertelt, jij bent degene die ons elke dag energie geeft om hiermee verder te gaan. Vanuit de grond van ons hart, merci.
Merci.
Merci, dankjewel.
Het is woensdag, 10 jaar geleden, en het is 11:15, ik schiet wakker. En op dat moment weet ik, shit, ik heb het verkloot. Ik had een afspraak om 10:00, het is 11:15, het is niet goed. Dus ik heb mij gepanikeerd, rap gewassen, rap kleren aangedaan, rap al papier dat ik nodig had, bij elkaar gezocht en rap naar mijn afspraak gegaan. Ik was daar niet alleen, stond wat volk aan te schuiven. Ik heb rustig staan aanschuiven. En toen dat aan mij was, heb ik de legendarische woorden gehoord. Sorry meneer. U bent te laat voor uw enkelband. Ik dacht, oei. Dan ga ik terug naar huis, kom ik een andere keer wel terug. En zo werkt dat dus niet. Onmiddellijk daarna kreeg ik ook te horen, meneer, mag je zakken legen. En we gaan u hier houden. Ik dacht, oei, dat was niet de bedoeling. Oké, een enkelband was ook niet de bedoeling. Dat is gewoon omdat ik een idioot ben. Ik heb een zeer ingewikkeld leven gehad. Het was niet makkelijk in mijn jeugd, het was daarna niet makkelijk. Ik heb heel veel domme beslissingen genomen. Ik zie daar de idioot van Dostojevski liggen. Dat zou over mij kunnen gaan, dat is geen probleem. Maar dat heeft dus een piek gekend toen ik veroordeeld ben. Heel stom voor vechten. Dat is het stomste waarvoor je kunt veroordeeld worden. Vechten is ook het stomste dat je kunt doen, want er zijn geen winnaars bij vechten. Je hebt twee mensen die vechten en dan heb je één iemand die het gevecht wint en dan één iemand die de rechtszaak wint. Dus dan zijn er alle twee verliezers. Ja, en dat is mij overkomen, dat is mij zelfs een paar keer overkomen. Ik ben een moeilijke leerling, hè. Ik moet wel eens een paar keer meemaken voordat het me overkomt. Dus op een dag hoorde een rechter tegen u zeggen, ja meneer, dat is opnieuw een veroordeling, daar komen weer 4 maanden bij. Dat brengt u aan een totaal van 12 maanden. En dat klonk ook effectief, alsof ik iets gewonnen had. En dat was ook zo. Want de Belgische wet zegt, van als dat aan 12 maanden komt, ja, dan gaan we er iets aan doen. Dan moeten we een correctie invoeren, dan moet er iets gebeuren. Dat kunnen we zo niet laten gebeuren. En dan word je dus veroordeeld tot een enkelband. Nu, 10 jaar geleden moest je dat nog gaan halen. Dus de dag van vandaag komen ze dat thuis brengen, met een prachtige service van justitie. Maar 10 jaar geleden moest je dus op eigen initiatief naar de gevangenis je gaan aanmelden en zeggen van, hey, hier ben ik. En dan ging er een technieker dat spel bevestigen. Ging jij terug naar huis en dan kwam er een andere technieker thuis ook nog iets bevestigen, waardoor dat je huis een cel werd. Wat dat op zich nog sava is. Dat is, ik woon comfortabel, dus dat ging wel lukken om daar naar een cel te houden. Alleen, ja, ik vocht veel, ik werkte in de horeca, ik dronk ook heel veel. Dit gezicht is niet zomaar, dat is ontwikkeld door de jaren heen. En door dat drinken heb ik eigenlijk te veel gevochten. Wat stom is, hè. Dus, dat is heel stom. Heel vaak, ik heb meer op mijn mijl gehad eigenlijk dan om... gevechten meer verloren dan gewonnen, maar dan toch genoeg om in de bak te komen. En dan dacht ik van, ja, nee, dat is niet goed. Dus ik sta aan een loket, ze zeggen dat tegen u van, ja, je gaat moeten blijven. En ik dacht, ja, dat is voor een jaar. Dus ik was echt in paniek. Vanaf dat moment ben ik gewoon in een waas door de paparazzenwinkel gegaan en heb ik alles, mijn broekslie moet uit, je schoenveters moeten eruit, want je kunt je wel eens ophangen in de gang, dacht ik dan. Dat is nog voor de cel. En ze pakken nu alles af en dan verwerken ze u. Dan komt in een systeem, dan moet je naar een griffie gaan, dan moet je daarvan alles gaan uitleggen. En het eerste dat ik dacht was, dat is voor een jaar. Maar dat wil ik niet. Ik wou ook niet thuis zitten 4 maanden met een enkelband. Laat ons eerlijk zijn. Maar ik wou geen jaar in de gevangenis zitten. Dus ik was echt aan het panikeren. En ik dacht, ja, wat moet ik nu doen? En de cipier zei heel rustig, hij zei rustig, blijf rustig. Dus oké, ik was een beetje aan het hyperventileren. Ik was helemaal uit mijn draai. En dan was er een moment dat we door de laatste deuren kwamen, na al het verwerken. En dan kom je in het cellenblok. En het cellenblok is verrassend mooi. Dat is even bijzeggen. Wie al in de nieuwe wandeling is geweest in Gent, dat is een art deco-gebouw. Dat is ontworpen door een architect die er iets van kon. Op zich is dat een mooi gebouw. En dat herinner ik mij nog heel goed, dat toen die laatste deuren opengingen, dat we binnenkwamen, en dan is er een gigantische controlecel in het midden, waar allemaal cipiers zitten met camera's, met knopjes en met en weet ik veel allemaal. En die kijken op de armen van de gevangenis. Het is een soort octopus met allemaal lange armen. Maar het enige dat ik kon denken was, amai, schoon plafond. Dat was echt mooi, met glasramen, en ik weet al, ja, en mooie balustrades. En ondertussen zijn ze me aan het verwerken. En ineens hoor ik, u mag al uw kleren uitdoen. Ja, dus je doet die allemaal uit. Het volgende akkoord is, je mag hurken en hoesten. Alsof dat mijn verbaasde blik dat ik daar stond nog niet genoeg was om te beseffen dat ik niks in mijn anus gestopt had. Je moet een kat noemen en een anus een anus. Ja. Maar je doet dat. Dat voelt allemaal heel raar. Dat voelt onwezenlijk. Je moet je kleren afgeven. Je moet alles afgeven. En dan krijg je kleren vandaar. Om je een idee te geven, dat zijn geen nieuwe kleren. En dat zijn ook geen mooie kleren. Dat is eigenlijk een overal, twee delen, een broek en een soort overhemd. Dan krijg je een wit ondert-shirtje. En ook wat je krijgt is ondergoed. Als je dat nog zo kunt noemen. Dat is eigenlijk gewoon een rekker met dan nog wat stof aan. Vrij van vorm, eigenlijk. Ik moet zeggen, weinig ondersteuning van gekregen in de periode dat ik daar gezeten heb. Een paar sokken en je krijgt ook een zakje. En in een zakje zit je overlevingskit, noemen ze dat. Er zit een pak tabak in. Dat is goed nieuws voor de rokers. Blaadjes uiteraard, wat zat daar nog in? Papieren voor het winkeltje. Want vanaf dat je binnenkomt, krijg je hier een blad. Je kunt iets bestellen in het winkeltje. Hè. Ik vond dat zeer interessant. Ik had ook mijn cash moeten afgeven en dat kwam dan op mijn rekening. Met die rekening kon ik dan dingen kopen in het winkeltje. Oké, goed geregeld hier, dat is wel ça va. Maar al die informatie kwam er allemaal binnen. En dus ja, dat hurken, die kleren aandoen, oké, kom maar mee. En dan leiden ze u naar een cel. Dus dan zie je al die nummers passeren. Bij mij was het 601, 602, 603. En we stoppen bij 611. Dat nummer ga je nooit vergeten. En gigantisch bos sleutels, gigantische deur. Die deur wordt opengedaan. Ik sta daar heel belachelijk met dat zakje. Van, shit, ik kwam om een enkelband. Wat sta ik hier te doen? Het is echt niet de bedoeling dat ik hier sta. Het deurje gaat open. Ik word naar binnen geleid. En het eerste dat me opvalt, is wat je waarschijnlijk allemaal wel kunt inbeelden. Dat is klein. Dat is echt gigantisch klein. Dit, ik denk dat een cel hier 6 keer in kan of zo. Ik kon met mijn 2 armen, als ik zo deed, kon ik de 2 wanden raken. En dan had je een bed aan de ene kant, tafel, een stoel en dan een gordijn. En dat was het. Maar wat mij vooral opviel was, op dat bed, daar lag iemand. Gewoon 1-persoonsbed en daar lag 1 persoon op. En ik dacht, oei, dat klopt hier precies niet. Wat kom ik hier doen? En ik sta wat raar te kijken. Cipier zegt niks. Ik sta daar met dat zakje. Deur is open. Cipier staat daar. En die man ligt te slapen. En ik dacht, ja. En nu? Waar moet ik naartoe? Misschien moet hij weg en kom ik in die cel. En dan weet ik veel. Dat was niet de bedoeling. Op een bepaald moment wordt die man wakker. Die springt terecht. Kijkt mij niet aan. Die negeert mij volledig. Ik sta daar toch zo dwaas met dat zakje. Dus ik ging niet veel input kunnen geven. En die vliegt uit tegen die cipier. Maar echt... Ik zat daar vanwege vechten, maar dat was een agressie die ik zelfs nog nooit gevoeld had of gezien had of meegemaakt had. Dat was echt over de top en me echt aan het uitschijten. Oh, godverdomme, wat komt die gast hier doen? En pijst toch niet dat die gast hier bij mij in dat celje hier komt zitten? En ik dacht, ja, het gelijk, dat is hier veel te klein. Dat is een 1-persoonsbed, ik ga hier niet lepeltje liggen, dat gaat niet gebeuren. En altijd nog een beetje in shock. Merk je dat die cipier daar heel kalm onder blijft. Die reageert niet op die agressie van mijn celgenoot. Dat blijkt dan mijn celgenoot te zijn. Die reageert daar niet op. Dus denk ik, oké. En die zegt heel droog van, ja, je weet hoe dat hier is. We hebben soms plaatstekort en dan moeten we een keer met 2 in een 1-persoonscel. Ik dacht, hè? Echt? Serieus? En die ziet blijkbaar aan mijn gezicht dat ik daar niet helemaal mee ben in het verhaal van... En de cipier zegt... Het is geen probleem, meneer. We gaan direct iemand brengen. Er gaat direct iemand komen met een matrasje. Dus ik sta in een cel van 2,5 op 3,5. Daar staat een 1-persoonsbed, een tafel, een stoel. Whatever allemaal. Een tv stond daar ook trouwens. En een PlayStation stond daar ook. Dat komt later in het verhaal terug. Een koelkast hadden we ook. Dus er was al niet zoveel plaats meer over... Nu, wat bleek? Elke avond, als de avondklok inging, dus het lichten uit, moet het stil zijn, dan was het de bedoeling dat wij de tafel op de koelkast zetten. De stoel paste daar perfect in. Dan in die stoel zat de tv, de PlayStation en alles wat op tafeltje stond, werd daar ingepropt. En dan moest ik mijn matras schuin leggen, zodat ik met mijn hoofd net niet in het sanitair gedeelte lag, die achter het gordijn was... En dat ik met mijn voeten uitkwam onder het bed van mijn celgenoot. Ik ga hem bij naam noemen, ik zie hem toch al jaren niet meer. Tariq. Tariq lag op het berkje, ik op de grond. Dat was de routine in die cel. Ik dacht op dat moment nog altijd, dat gaat toch een jaar zijn dat ik hier op die grond moet liggen? Dat kan toch niet? Dus dat was de binnenkomst. Ik heb dat beleefd, dat heeft in mijn hoofd een minuut geduurd. Dat ging zo snel, dat was zo. En op een bepaald moment... is het gesprek zo aan het eindigen. Ik sta nog altijd dwaas met dat zakje. En het volgende akkoord is klang. Die deur die dichtgaat. En ik sta in dat celletje met Tariq, de agressieveling, naar de cipiers toe. Met mijn strafblad voor slagen en verwondingen. En in een ooghoek had ik ondertussen gezien, er hangen foto's aan de muur. En ik herkende duidelijk Tariq. Tariq was kaal, blinkende kop... En die lag te slapen toen ik binnenkwam. En ik had al gezien op die foto's stonden er ook allemaal kale mannen. Dus ik denk, dat zal wel dezelfde zijn. En op die foto's had hij een riem vast. Zo'n gouden, grote riemen. En ik kon klein letterlijk zien, Thai kickbox kampioen. Dus op dat moment, het enige dat ik kon denken was, fuck, dat is een professional. Ik ben maar een amateur. Allee, bij mij was het stomme cafégevecht. Die mens doet dat voor een broodwinning. Die is agressief naar de dingen. Oké, ik sterf. Dat is het. Dat is het. En ik was op het randje van shock. Ik heb nog alles beleefd, maar ik voelde mij verkrampt. Dat zakje ging ook niet meer uit mijn hand. En dan was Tariq. Het moment dat die poort dichtviel... Het is een deur, maar het is echt zo dik. Dus dat voelde als een poort. verander die helemaal. Dus Tariq, de motje, je pijst niet dat hij een gast hier bij mij werd in één keer, hey, ik ben Tariq. En die gaf mij een hand. Waardoor ik dat zakje moest loslaten, dat ging niet goed, dus ik heb zo wat uit, een hand gegeven. En Tariq zei, aangenaam, ik ben Steven, ik ben Tariq. Hij zei, Steven, je moet ontspannen. Nu, ik stond in shock, ik had eigenlijk verstaan, ontsnappen. Dus het eerste dat ik dacht van, ja, maar ja, het is maar een jaar. Als ze nu met een koffielepel beginnen graven, we zijn op tweede verdiep, dat gaat even duren tegen dat we weer weg zijn. Ik denk, nee, we gaan dat niet doen, nee. Dat hoeft niet voor mij. Hij zegt, ontspannen. Ik zeg, ja, makkelijk gezegd, hè. Ik bedoel, ik ben hier niet echt op mijn plaats. Ik kwam een enkelband halen, nu in één keer zit ik hier, ik weet van niks. Hij zegt, ontspan gewoon, rustig, kom. Hij pakte dat zakje uit mijn handen. Moet je iets hebben voor drinken? Ik zeg, wel ja, goh, ja. Zo een orvalken of zo. En die trekt zijn frigo open. En ik denk dat hij heel twinkelken had opgekocht. Alles wat halal was, tenminste, zat in die frigo. Ik heb dan een cola gekregen. Een uur later zat ik een slagroomtaart eten. Het was absurd wat er allemaal in die frigo zat. En Tariq verontschuldigde zich echt tegen mij van... Sorry dat het allemaal halal is. Ik dacht, dat maakt niet uit, man. Ik ben al blij dat ik een cola kan drinken. En ik was een colaatje aan het drinken. Ene stoel, dus ook zo wat raar. Hij was gaan zitten. Ik zou op zijn bed gaan zitten. Zou ik dat wel durven? Ik weet niet goed. Hij zei, ja, zet u maar. Met dat colaatje. Hij zei, je blijft precies nog gespannen. Ik zeg, ja, maar echt... Ik weet niet hoe dat zit. Ik had hem wat vragen gesteld over het regime en wanneer ik mocht gaan bellen. Want dan hadden ze mij gezegd, gaat straks wel een keer kunnen bellen naar iemand. Ik zeg, ja, maar wanneer is dat dan? En zo, wow, dat gaat nog wel even duren. Ze zei, dat gaat niet te snel zijn. Dat zal wel eens in de late namiddag zijn. Goh, ik moet mensen verwittigen, maar niemand weet dat ik hier ben. En dan een paar mensen zeiden, ja, je bent nog altijd niet ontspannen. Hè? Ik zei, nee, niet echt. Kom dus mee. Zo, hè? Naar waar gaan we? En hij zei letterlijk, kom eens mee naar mijn bureau. Oké, en wat bleek? De gordijn die er hing, is een soort douchegordijn. En daarachter heeft elke cel een toilet en een lavabo. Dat is basically... En daar, is ook, daar bevindt zich ook het raampje met de tralies. Dubbele tralies trouwens. Baren en ook nog een keer kippengaas. Heel fijn kippengaas. Ik weet niet wat voor slangen mensen dan daar ontsnappen, maar dat is echt... Het was heel claustrofobisch, het zicht ook. En hij zegt, kom even... Ontspan even, zegt hij. Blijf even hier. Ontspant, hè. Gaat u direct beter voelen. En die stapt terug weg en die doet gordijn dicht. Dus ik stond in het badkamertje van een cel. Dus eigenlijk een meter breed, 2,5 meter lang. Hier is een toilet, daar is een lavabo. En ik denk, maar ontspannen, hè. Mij even op het toilet zetten dan maar. Ja, ik weet het niet. Dus ik heb mij even gezet op het toilet... En dan hoor ik Tariq zeggen, heb je vuur? Ik dacht, vuur? Hè? Waarom heb ik hier vuur nodig? En ik keek en op de vensterbank lag een zelfgerold sigaretje. Dus ik dacht, ontspannen, even een sigaretje roken, afgesloten, dat ik even tot zinnen kan komen. Ze zei, nee, ik heb geen vuur. Er zit vuur in uw zakje, zegt hij. Dus die geeft mij dat zakje van achter het gordijn. Ik pak dat zakje in een briquet in. En ik pak die sigaret die daar ligt. Ik steek die aan. Ik voelde me ineens ontspannen. Ja, de Tariq die zat voor drugsmokkel. En was daar heel goed in. Maar echt heel goed. Dat was een joint. Ik stond gewoon een joint te roken. Ik denk een half uur nadat ik de gevangenis was binnengeloodst. Dat ontspande wel. Ik moet zeggen dat ontspant. We zijn even... In het begin hebben we wat stress van... Dat ik ga langer dan een jaar moeten blijven, denk ik. Maar dan begint het zo wat te werken en ontspant. En ik hoor hem nog zeggen, rook maar op, ze. Doe maar. Ik zeg, op een bepaald moment hoor ik hem dan roepen, misschien iets meer door het raam blazen. Oké, ça va. Allemaal echt gebeurd, hè. En dan, rook maar op. Dus ik heb dat opgerookt, toilet ingegooid. Nog even blijven zitten van, oké, man, waar ben ik hier? Dat is toch ongelooflijk. En dan terug naar buiten komen. Gaat al wat beter, zegt hij. Ja, dus, ja ik zeg, wow, goh, ja, ja. En dan heeft hij, in een magisch moment, zei hij, het is middag geweest. Dat in mijn tijdsbeleving was dat allemaal heel snel. En 's middags hebben ze een boterham 's morgens al gekregen en dan kunnen ze kiezen wanneer ze eten. Ja, dus kort. Dus we hadden al een boterham gegeten tussendoor. En op een paar moment zei hij van... ja, ik moet dan gaan werken. Voilà, goed is in de gevangenis, dan kunnen we wat centjes verdienen. Dus ja, oké. En dan dacht ik, oké, dan ben ik even alleen, dan zit ik op mijn gemak. Ja, ik zal u wat dingen geven, zei hij, voor het wat gemakkelijker te maken, als je hier alleen zit. Ik dacht, alright, misschien nog een jointje, wie weet. En dan is hij effectief naar de muur gegaan, heeft hij zijn bed vertrokken. Zij, onder het bed heeft hij een plintje van de vloer weggenomen. Ja, dat was een heel gat. Hij heeft die plint even op tafel gelegd, alsof er niks aan de hand was. Met zijn hand erin gegaan. En eerst en vooral heeft hij een pakje hash bovengehaald. Ja. Dat heeft hij volledig aan mij gegeven. Mijn ervaring met drugs zei mij dat dat ongeveer een gram hash was. Oké, dat is veel. Of zelfs voor een jaar ging ik dat wel even mee gedaan hebben. Dat was veel. Dus ik dacht, oké, dank u. Maar zijn hand ging terug in de dingen. En dan zei hij, ja, maar je gaat pas vanavond mogen bellen, hè. En toen heeft zijn hand echt waar gewoon een gsm bovengehaald. What the fuck, inderdaad. Ik hoor hier what the fuck en ik dacht ook, what the fuck. En heeft me dus een gram hash en een gsm gegeven. En dan is hij gaan werken. En dan zat ik daar en mijn eerste idee was van... Ja, maar wie moet ik nu bellen? Naar wie kan ik op dit moment... De hash even wegleggen. En naar wie kan ik op dit moment... Eerst en vooral, wie zijn nummer ken ik van buiten? Dat is al iets. En naar wie kan ik op dit moment in paniek zo wat bellen? Hey, deze raad je nooit. Ik zit in de bak. Dat gaat niet. Je kunt nooit. Er is geen normale manier om te bellen vanuit die cel in een bak. Dus eigenlijk... Hij had me ook een grote doos tabak gegeven. En daar steekte al uw verboden dingetjes zo in. Want er is geen ene cipier die... Tenzij dat celcontrole is, daar heb ik later over geleerd. Dat komt straks misschien nog. Er is geen ene cipier die echt in die tabak gaat beginnen dabben. Dus die hash zat daar van onderin. Hij had ook gezegd, die telefoon, prop dat daar maar in. Dus dan had ik ook nog eens een telefoon vol met tabak. Als ik dan eindelijk wou bellen, heb ik naar mijn toenmalige vriendin gebeld. Die verwachtte mij terug met een enkelband. En dan hebben ze dus een telefoongesprek gehad van... Ja, zeg, ik kom niet meer naar huis. Wat, hè? Hoe lang? Dat weet ik niet. Ik denk een jaar. Of zat in een wet lejeune nu weer? Is dat 1/3 van uw straf dat je moet uitzetten? Of... Allee, ik weet het niet, maar ik zal wel iets laten weten. Is het goed? Ja, ça va. Oké, da. Ondertussen hoorde lawaai op de gang en denkt dat je deur gaat opengaan. Dus al een paar keer zo... Oké, ja, ben er weer. Ja. Oh. Ja. Zo, dat gevoel, zo echt een verboden telefoontje gedaan. Mijn vriendin kon er niet meer lachen trouwens. Jullie vonden het redelijk grappig. Zij vond dat totaal niet grappig. Die begon te roepen aan de kant van de telefoon ook. En ik zo... Dat gaan we niet. Uiteindelijk gesprek afgerond. Alles terug weggestoken in die pottabak. Zelf niet van die hash durven roken. Want ik dacht, er is misschien protocol dat ik nog niet weet of zo. En dan uiteindelijk Tariq teruggekomen. En dan bleek het een gezellige kerel te zijn. Veel FIFA gespeeld op de PlayStation. Slagroomtaart gegeten. We hebben gepraat over van alles en wat. En nog wat. Bleek ook dat ik... beter kon lezen dan Tariq. Dat is geen verwijt naar Tariq toe, maar ik heb wel zijn volledige dossier moeten doornemen voor hem, voor te zien of ik iets kon uitpluizen dat hij nog niet wist. Ik heb vooral uitgeplozen dat hij veel langer ging moeten zitten dan dat hij dacht. Ik heb hem dat niet durven zeggen. ja, het was een verschil van 4 jaar, dus ik dacht, ik ga hem dat niet zeggen. 4 jaar extra, hij moet dat niet weten. Ik heb goed gepraat met Tariq. Dat was een toffe kerel, dat was een sympathieke gast. Zat dus voor drugssmokkel. Zijn jobje was naar Marokko rijden, hash gaan halen en dan gewoon als toerist terugbrengen naar hier. En hij zei, ja, nu zit ik een paar jaar binnen, maar dat is niet erg, want ik heb buiten nog €400.000 cash liggen, dus dat komt volledig goed. Ik dacht, alright, niet moeilijk dat je frigo vol zit in een bak, dat is oké. En dan, dat was mijn eerste dag nog maar. En dan vond ik al zot. Ik heb wel goed geslapen, ik heb nog eentje gerookt met Tariq en dan relaxed geslapen. Dankzij ook Kanal Plus in de dingen. Dus op een bepaald moment, s'avonds, wordt het stil. En dan horen ze nog wel lawaaitjes. En dan op een bepaald moment Canal Plus, sommige mensen beginnen al te lachen, hebben ze 's nachts porno. En dat hoorde dus een hele gevangenis. Dat is het nachtgeluid van de gevangenis, is roepende mensen, huilende mensen en porno. Dat is wat je hoort. En dat ruikt volledig, alles ruikt naar de hash 's nachts. Ik vind dat absurd als ze daar niks aan doen. Uiteindelijk heeft mij dat wel geholpen. Nu, de volgende dag was het minder grappig. Dat was terug serieus. Dan moet je terug met mensen op gesprek gaan. En ze zijn redelijk smerig. Dus ze wisten zo gezegd van niks. Ja, Steven, wij weten niet hoe lang dat gaat duren, hè, man. Je hebt je kans gehad voor je enkelband en je waart hier niet. Ik zei, ja, maar dat kan toch zo moeilijk niet zijn, maar dat ding te geven dat ik naar huis kan. Goh, dat gaan we nog een keer moeten zien. Hè. Dus mentaal was dat de hel. Dan vragen ze, wilt je naar een psycholoog? Ja. Heel graag. Blijkt dat gesprek te zijn van een kwartier, dus dat helpt ook niet echt. En dan word je gewoon meegedraaid in het ritme van de dag. En het ritme van de dag in de cel is heel simpel. 'S morgens om 7 uur staan ze aan je cel met je ontbijt. Dat is een gedetineerde met een karke, met brood op. Alleen maar brood. Al de rest moet je zelf verzorgen. Geen zever. Dan moet je kopen in het winkeltje. En dan krijg je boterhammen en dan is die nu weer weg. Dan 's middags komt er weer iemand langs. Dan is het meestal soep en nog wat brood. En dan krijg je dat, zijn ze weer weg. 'S avonds is dan een warme maaltijd. Tussendoor zitten oftewel in je cel, oftewel gaan werken. Ik zat daar 1 dag, dus ik had nog geen werk gevonden. En ja, hou je maar bezig de hele dag. Dat is eigenlijk wat je moet doen. En dan heb je nog de momenten dat je mocht gaan bellen. Dat heb je ook. De momenten dat je je winkelgrief krijgt. Dat is ook superleuk. Dag 1 had ik een hele lijst ingevuld van ik heb 50 euro. Van alles gekocht. Uiteindelijk veel te veel, want er was geen plaats meer in de frigo. Dat was een beetje jammer. Maar dat was... Hoe snel ik dat gewoon was van, oké, ik heb iets besteld, dat komt morgen. Dus morgen heb ik drinken, morgen heb ik sigaretten, ça va. Ik heb een telefoonkaart, ik kan aan mijn lief bellen. En eigenlijk voordat ik het wist, dat ik me daar ben neergelegd van... Ja, ik ga hier even zitten, hè. Dat gaat even duren. Toen, voordat ik het wist, was het vrijdag. En op vrijdag hebben we het geweldige nieuws gekregen. Het is staking. Ja, staking houdt in dat al het gevangenispersoneel naar huis gaat en vervangen wordt door politie. Maar dan vallen ook alle diensten weg. Dus niet meer gaan douchen, wat dat trouwens niet zo eng is als in de films, mag ik even zeggen. Douchen is echt heel veilig. Ik heb mij heel veilig gevoeld. Ik heb zeker 1 keer gedoucht in heel die week. Het is echt fantastisch. Ik heb het al verklapt. Oh, spoiler alert. Ja, bon, het maakt niet uit. In mijn oorspronkelijk verhaal zat het in het begin, maar bon. Ja, dan valt allemaal weg. En wat gebeurt er dan? Iedereen wordt daar boos in de gevangenis. Want iedereen heeft die regeltjes en die vrijheden die zich de mogelijkheid geven om een beetje normaal leven te voelen. Je mocht gaan werken, je mocht gaan douchen, je mocht gaan wandelen buiten. Wat ook heel raar is, zeker in de nieuwe wandeling. Je hebt daar 2 opties, hè? Met de klok of tegen de klok. Voor de rest is daar geen nieuwe wandeling aan. Dat is echt saai. Ook heel eng. Dat is een heel agressieve bedoeling. Ik ben 1 keer gaan wandelen en ik dacht, ik zit nog liever in dat hok. En dan heb ik op maandagochtend, was iedereen daar zwaar in paniek. En dan is ze gelukkig, zijn ze eerst tegen mij komen zeggen van, woensdag mag je naar huis met een enkelband. En ik dacht, oké, dat is al goed nieuws. Dan was er nog minder goed nieuws. Dan moest ik mijn vriendin daarover verwittigen, van ik kom naar huis. Ik heb gebeld, maar dat bleek mijn vriendin niet meer te zijn. Dat was voor haar de druppel. Die zei van, het is te ver. Een liefde in een bak zit, daar kan ik niet mee om. Dat was weer volledige paniek. En dan uiteindelijk de woensdag, exact 1 week later, exact op hetzelfde tijdstip als dat ik binnen ben gegaan, ben ik naar buiten gewandeld, zonder vriendin, met een enkelband, en met het besef van, deze gaan we niet meer doen. Dit is goed geweest. En dat is eigenlijk de week geweest die mijn leven heeft veranderd. De wilde maakt allemaal niet uit. En er zijn geen gevolgen in het leven. Jawel, er zijn wel gevolgen in het leven. Maar dat voelde ik niet. En bij mij heeft 1 week in de gevangenis echt een verschil gemaakt. Dat heeft mij veranderd. Dat heeft mij doen beseffen van... Nee, we gaan het anders moeten doen. En nu ben ik zeer blij om te zeggen dat ik sindsdien niet meer veroordeeld ben. Zo'n bare minimum, denk ik. Ik heb ook een nieuwe vriendin. Ik heb alles een beetje recht getrokken. Ben terug goed bezig, denk ik. En heb ik nog een afsluiter. Ja, ik ben om 7:07 de woensdag binnengegaan. Ik heb 1 week lang zotte dingen meegemaakt. Ik ben exact om 10:57 terug buiten gekomen. En ik was de gelukkigste man ter wereld. Bedankt.
Dat was het relaas van Steven. Hij heeft het verteld in Huisset in Gent. Het was in februari van 2020. Je hebt het misschien gehoord of gevoeld, maar Steven die is ook bezig met comedy. Hij is lid van het Gentse gezelschap Kaak, of Kak, of hoe de oude het ook wil uitspreken. En hij doet ook impro-comedy bij The Lunatics. Het lijkt mij straf dat jij ook een gevangenisverhaal hebt, maar dat kan natuurlijk, hè. Of je het wil vertellen, dat is een andere zaak. Maar zelfs al is het geen gevangenisverhaal, toch nog kan je het ons tippen. Wij sturen dan een relaascoach op jou af en dan gaan we samen met jouw verhaal aan de slag. Relaas krijgt steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. We hebben heel veel vriendjes, maar onze beste vriendjes zijn Huisset, Den Hopzak, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En jullie natuurlijk, de Relaas luisteraars. Jullie komen van overal, Nederland, Vlaanderen vooral, maar ook een aantal in Amerika. Samen delen we onze passie voor verhalen. Maar er kan altijd nog iemand bij, dus als je denkt van dit verhaal, dat heeft me echt aan iemand doen denken, of ik wil het graag doorsturen naar iemand, doe dat gerust en dan krijgen we er iemand bij in onze Relaas-familie. En als je nog smacht naar goede verhalende podcasts, dan kan je altijd eens een kijkje nemen op luister.be. Luister is een podcastgezelschap en wij zijn daar lid van. Daar zijn we heel blij en heel trots op. En als je wil, kan je daar nog meer verhalende podcasts ontdekken.